Zwammerdam.
De verbeelding van kinderen gaat de vrije loop als ze buiten spelen en alledaagse ruimtes omtoveren tot magische werelden. Of ze nu doen alsof ze superhelden of ontdekkingsreizigers zijn, de buitenlucht stimuleert creativiteit, probleemoplossing en verwondering. Hoewel voor de jeugd die in de stad opgroeit deze plek beschouwd kan worden als een speeltuin voor hun grenzeloze dromen, waar elk ogenblik een spannende ontdekking is, is dit niet zonder gevaar. De snelheid van het leven van volwassenen in auto's, op elektrische fietsen en fatbikes maakt je veilig bewegen door de stad soms erg lastig. En hoewel de stad ook een breed scala aan kindvriendelijke omgevingen omvat, van musea tot onderwijsinstellingen en van artis tot jeugdland, lijken kinderen daarmee uit het straatbeeld te verdwijnen. In deze aflevering van Radio Zwammerdam staat daarom de vraag centraal wat de plaats van kinderen in de stad eigenlijk is. Tot welke ruimtes hebben zij toegang en tot welke niet? En wat zegt dat eigenlijk over de stem die kinderen hebben in Amsterdam? In plaats van vanuit onze ivoren studio in Pakhuis de Zwijger te theoretiseren over kinderen en de publieke ruimte, verplaatsen we ons vandaag naar de straat. Om vanaf ooghoogte tot op de bodem uit te zoeken wat de ruimtelijke bepaling van het kind in Mokum nou eigenlijk is. En allereerst ging ik hiervoor in gesprek met Michaela Krasso. Michaela is journalist, auteur, junior onderzoeker bij Hogeschool Windesheim en Research Fellow bij het Urban Cycling Institute. En het Urban Cycling Institute richt zich op de intersectie tussen mobiliteit, stadsplanologie en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. En het onderzoekt hoe stedelijke fietsomgevingen te transformeren en te komen tot gezonde, rechtvaardige en actieve steden. Ik vroeg Michaela allereerst wat het Urban Cycling Institute precies doet.
Ja, het is een NGO, dus het is een non-profit, die werkt met fietsen in Nederland, maar ook over de wereld, met verschillende projecten voor fietsenonderzoek te promoten. Bijvoorbeeld, er zijn study tours met andere universiteiten of mensen die hier komen en we show them around. Of veel mensen doen onderzoek over verschillende aspecten van cycling, van ervaring, kinderen buiten spelen of emoties tussen fietsen. Het is heel interessant. En er zijn zoveel projecten nu bij de Cycling Institute. We hebben ook een summer school. Dat is super cool en veel mensen komen ieder jaar, ook in Italiaans en in Spaanse summer school.
En wat doe jij daar precies?
Ik ben een research fellow, dus we hebben met Meredith een kleine boekjes geschreven vorig jaar over de ervaring van leren tussen de summer school over de jaren en waarom het is zo belangrijk voor mensen, ambtenaren of mensen die werken met fietsen en urban planning om te ervaren Amsterdam, ervaring fietsencultuur, om te leren en dan terugbrengen de lessen. Nu we zijn bezig ook met een andere publicatie die komt straks, ik denk in begin maart. Het is een manifesto voor Cycling Futures en we hebben dat geschreven ook met de students van de summer school. Met 50 policy recommendations voor policymakers.
Yeah. Oké, dus het klinkt eigenlijk best wel als een soort overbrugging tussen of een soort adviesorgaan.
Ja.
Wat bezig is met theorie over urban planning.
Ja.
Maar ook kijkt naar hoe zit de stad in elkaar en hoe gaat het er eigenlijk aan toe.
Ja.
En even terug naar het onderzoek wat je doet voor de Urban Cycling Institute. Wat is de specifieke hoek waar jij je op richt?
Ja, ik ben mijn baan daar is om deze boekjes te schrijven en nu om een onderzoek te doen over learning processes voor de summer school. Maar ook ik schrijf veel artikelen voor de Urban Cycling Institute en over kinderen of de ruimte, openbare ruimte en zo. Ja.
Ja, zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Ja, want ook voor mijn andere onderzoek ook. Ik probeer om beide te merge. Mm-hmm. De Windesheim en UCI ook. Want ik ben bezig met begrijpen wat is de stad voor oudere mensen ook. Mm-hmm. Want er is nu een demografisch probleem, we kunnen zeggen. Dat meer oudere mensen... De aantal van oudere mensen in Nederland gaat verdubbelen. En oudere mensen hebben veel problemen met beweging. Dus het is moeilijker voor hen om boodschappen te doen of familie te zien. En dat is een probleem wanneer een stad heeft geen ruimte voor oudere mensen. En het is niet proxim genoeg. Dat is niet nabij genoeg. Mm-hmm. Dus de 15 minuten stad bijvoorbeeld is misschien kunnen iets doen voor deze probleem. En nu openbare ruimte is moeilijk voor oudere mensen, maar ook kinderen om te navigate. Ja. En zij zijn niet zo gerepresenteerd in politiek. Mm-hmm. En dus het is moeilijk voor hen om hun stem te laten horen. Ja. En dit is ook iets dat ik vind heel interessant voor onderzoek. Ja. Ook ik heb vergeten om te zeggen dat mijn scriptie voor mijn master was over oudere mensen in Almere. Dus hoe Almere is voor oudere mensen die willen buiten gaan, maar vinden het moeilijk. Mm-hmm. En met oudere mensen specifiek, mobiliteit is zo belangrijk, want zij voelen zich alleen vaak. Speciaal in steden als Amsterdam of Almere. Misschien familie woont weg en ze zijn alleen thuis, er zijn trappen, dus het is moeilijk om buiten te gaan en te lopen. En dat is een groot probleem, want eenzaamheid is niet alleen iets dat is in jouw mind, het is iets ook dat het is in jouw lichaam dan. Het maakt jou ziek. En heel mensen voelen zichzelf zo slecht, want ze zijn eenzaam. En het is heel belangrijk dat de stad kent dat, maar ook dat doet iets voor dat. Maar niet alleen met dingen te organiseren, maar ook met ruimte te veranderen en afstanden te verminderen voor oudere mensen. Ja, dus ook voor kinderen in de openbare ruimte, het is moeilijk om buiten te gaan, want er zijn zoveel auto's en ze zijn zo afhankelijk om zijn houders voor auto en ook met bakfiets bijvoorbeeld. En want ze zijn niet in de openbare ruimte, dan zijn stem cannot be heard. Mm-hmm. En als je was in een straat in de jaren 50. Er waren zoveel kinderen oud. En ook er waren veel auto's buiten. Maar het was verschil de culturele relatie tussen ouderen en kinderen en afhankelijkheid en onafhankelijkheid. En nu het is niet zo... Het is raar om kinderen buiten te zien, buiten te spelen. En dat is want wij denken dat de weg, de straat, is alleen voor beweging. Maar de straat is niet alleen voor beweging. Voor de geschiedenis, de entire geschiedenis van humanity. De straat was een plek voor spelen, shopping, praten, om relatie te maken, om dingen te doen samen. En alleen in de 20th century, dan 21st century, dan de straat veranderd en het is nu een plek voor beweging. Mm-hmm. Dat is onze culturele perceptie van de straat.
Yeah. Ja.
En dat is een probleem voor kinderen en voor ouderen ook. Want er is geen plek voor hen om te leven.
Omdat waar de straat voor gebruikt wordt eigenlijk niet is waar zij de straat primair voor zouden gebruiken. Of hoe zij de straat zouden gebruiken.
How is the street being used?
Dat het probleem is dat, als ik het goed begrijp,
ja?
is het probleem dus dat de straat gewoon op een manier wordt gebruikt
ja.
die niet aansluit bij hoe kinderen de straat gebruiken.
Ja,
of zouden
ja,
gebruiken.
Ja.
En ja. hoe ouderen de straat gebruiken.
Ja, en ook ons. Want we zijn ook geaffecteerd bij hoe de straat is gebruikt nu. Alleen voor beweging van auto's. Mm-hmm. En misschien ook fietsen. De straat is, kan zoveel meer zijn. En ik denk dat in Amsterdam... wanneer er waren de demonstraties in de 70s, dat de demonstranten hadden iets dat ze konden imagine, iets verschil voor de straat. En dat was zo belangrijk om Amsterdam te veranderen of om Amsterdam niet te veranderen met auto. En zoveel steden in Europa hebben dat niet gedaan en nu willen terug veranderen. Weet je wat ik bedoel? Yeah. En, oh, watch out.
Ik ga even beschrijven wat er gebeurde. Maar...
Nee, pedestrian street.
We staan op de stoep. En we werden omvergereden door een politieagent op een motor.
Ja.
Dit is wel typisch.
Ja, dan, ja, ik denk dat we hebben ook deze imaginatory potential weer lost.
Mm-hmm.
Ja, we kunnen niet anders... Imagine, hoe is het in Nederland?
Voorstellen,
we kunnen niet anders voorstellen.
Specifiek in een drukke stad als Amsterdam, in het centrum bijvoorbeeld, waar je op sommige straten te maken hebt met zowel tram, bus, als taxi, als auto, als politiemotor en fietsverkeer, lijken kinderen uit het straatbeeld te verdwijnen. En ik vroeg Michaela hoe dat precies zit en of de jeugd nog wel op straat speelt. En wat de implicaties zouden kunnen zijn van straten die onveilig zijn voor kinderen en blijven?
Ja, ik heb een onderzoekrapport gelezen over de kinderen in Nederland. En het zegt dat 400.000 kinderen speelt nooit buiten in Nederland. En dat is een opgegroeid number, aantal van kinderen. En dat kan een probleem zijn. Want ook voor het welzijn van het kind, maar ook voor het welzijn van de society. Want we moeten kinderen buiten zien voor kinderen te accepteren in onze openbare ruimte en in onze politiek ook. En ja, nu, waarom kinderen spelen nooit buiten? Er zijn zoveel redenen, ik denk. Van... Ja, misschien ook social media of I don't know, videogames, maar veel ook over verkeerveiligheid en de vermindering van speeltuinen ook en speelplekken. En met verkeersveiligheid, ja, het is een probleem dat er zijn veel auto's in de stad. Ik denk Amsterdam is een goed stad. Als we zien andere Europese steden, het is... echt een slechte situatie. Hier het is oké in sommige plekken en niet zo goed in andere plekken in de stad. Ik denk misschien in West bijvoorbeeld, er zijn sommige problemen ook met speelplekken. Maar ja, als een auto gaat bijvoorbeeld 50 km per uur rijden, het is een veel groter gevaar dan een auto die rijdt bij 30 km per uur. En nu Amsterdam is een 30 km stad. Niet everywhere, maar meestal. En dat is heel goed, ik denk. Maar ook hier er zijn zoveel auto's. En als je ook luistert naar de weg, naar de straat. Bijvoorbeeld bij de stopera, er zijn geen auto's. Dus je kan horen ook de bellen van de kerk en mensen praten en ik weet niet, vogels. Maar in andere plekken in de stad, ook in Noord waar ik woon, het is, ja, het kan moeilijker zijn, want het is dicht bij de ring.
Mm-hmm.
En er is een constante achtergrond geluid van auto's in mijn leven in Amsterdam Noord. En ja, dat kan een probleem zijn, ook voor een kind, want wat is het geluid van jouw childhood en van jouw stad? Is het auto's of is het mensen en samenleving, society? Ja.
Yeah.
En ook met deze thema van het geluid, ja, en hoe het de ervaring is van de stad en van de openbare ruimte. Want als er is, ik denk ook de constant achtergrond geluiden hier met de scooter ook. Ja, misschien het voelt ook minder veilig voor de ouders. Maar als er zijn geen auto op de straat en geen geluid van auto's. Ik voel dat jij kan ook jouw kinderen beter horen wanneer je thuis zijn. En je kan ook jezelf meer veilig voelen met jouw kinderen buiten spelen. En er zijn veel plekken in Amsterdam waar je kan dat doen, ik denk. Wanneer ik misschien fiets rond. Ik zie veel dichte straten voor kinderen met een kleine speeltuin. En dat is zo mooi om te zien. Maar ook straten waar dit gebeurt niet. Dus er is ook een verschil in childhood. En mm-hmm. ook in hoe jou leren om jouw sociale netwerk te gebouwen, te beelden. Mm-hmm. How you build your social network. En ja, hoe is jouw relatie met de openbare ruimte en jouw ouders, jouw thuis en jouw onafhankelijkheid om alleen te spelen met je vrienden. Ja,
ja. Ja, want dat lijkt gewoon wel terugkerend thema te zijn. Dat wat ouderen en kinderen gewoon onderscheidt is dat ze afhankelijk worden. Dat is eigenlijk iets wat je dus misschien heel duidelijk terugziet als je gaat kijken naar de openbare ruimte en dan specifiek mobiliteit daarin. Dat is eigenlijk een soort van lens daarvoor.
Ja, 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 maar ook met ouderen bijvoorbeeld. Met oudere mensen. Die zijn niet zo... Je ziet oudere mensen niet zo vaak in openbare ruimte. En bijvoorbeeld dat is een groot verschil tussen Italië en Nederland. Dat ook met kinderen niet zo veel, maar met ouderen veel. Dat in Italië... Ik voel dat er zijn veel oudere mensen buiten. Alleen in de bar, ik weet niet, met vrienden spelen kaartjes. En hier, in Almere, waar ik doe onderzoek, ik zie dat niet zo veel. Niet zo veel geïntegreerd met de openbare ruimte in de stad. En ook vergeten bij meestal mensen. En kinderen ook zijn vergeten in de openbare ruimte. Ja. Ja, ik denk dat het is belangrijk dat kinderen hebben opties om waar te spelen. Dus sommige kinderen vinden speeltuin liever, maar andere kinderen vinden de straat liever, want er is andere mogelijkheden voor spelen in de straat. En ja, ik heb drie broertjes en één zusje die zijn kinderen. En ik heb veel ervaring met hoe zij spelen in de stad en in de park. En ik vind het zo interessant om te kijken. Ook om echt alles kan een speelobject zijn voor een kind. En het is belangrijk dat ze hebben de mogelijkheden om met alles te spelen in veiligheid. En nu de grootste gevaar voor kinderen is auto's. Dus dat is de nummer één ding om te controleren in een straat waar kinderen kunnen spelen. En ja, we hebben deze capaciteit om te voorstellen wat spiel kan zijn verloren. Ja. En dus het is moeilijk voor ons om te begrijpen waarom kinderen willen spelen in iedere plek. En wat is speel voor een kind. En ik denk dat Amsterdam, de straten van Amsterdam, waren altijd een plek voor kinderen om te spelen. Alleen nu, het is niet een plek waar kinderen spelen. Niet meer. Maar het was altijd een plek voor dat. En misschien als Amsterdam in de 16e eeuw, er was vol met kinderen en met ook, ja, mensen hadden zoveel kinderen dan. En kinderen waren everywhere in de stad. Each stad in Europe had zoveel kinderen. Dus ja, waar kunnen zij zijn nu? Mm-hmm. Ja, en ik weet niet voor de toekomst van onze steden waar kinderen gaan spelen. Ik hoop dat deze capaciteit om te voorstellen is niet, gaat niet weg. Het is een essentiële part van een kind, deze voorstellen. En ik hoop dat steden hebben plek voor voorstel te ontwikkelen. Hè? Ja. Dat is belangrijk, ja.
Ja.
Toen ik op zoek ging naar beeldmateriaal om deze aflevering te promoten, stuitte ik in de beeldbank van het Stadsarchief op een opvallende foto, genaamd Spelende Kinderen, afkomstig uit de periode tussen 1931 en 1940. En op die foto zie je kinderen spelen in het zand van een opgebroken stuk straat aan de Lijnbaansgracht. En dat vond ik eigenlijk wel een geinig idee, dat wegwerkzaamheden ook als zandbak kunnen fungeren. Ik vroeg Michaela hoe dat precies zit en hoe zij zich dat voor zich ziet. De plaats van het voorstellingsvermogen in het inrichten van onze ruimte.
Oké, ik denk dat we moeten mobiliteit repolitiseren. Want nu mobiliteitsbeleid is in de handen van een kleine groep van experts, die zijn met technical expertise. En zij zien mensen als heel rationaal en economical. En alles is doen met time savings in mind. Dus hoe kunnen wij snel gaan? Hoe kan ik de afstand verminderen? Niet voor sociale interactie, maar alleen voor sneller te zijn en meer dingen te doen. En als wij in onze gemeenteraden mobiliteit panels hadden meer, niet alleen meer psychologists en sociologists, maar ook kinderen en oudere mensen en normale mensen die wonen in de stad. Misschien wij kunnen meer inzichten hebben over hoe onze steden meer humane te maken. Meer voor mensen en niet alleen voor verkeer en snelheid en economic gain. Zo, ja, dat is iets dat we moeten werken voor.
Ja. Ja, het klinkt eigenlijk alsof je eigenlijk wil terugkeren naar straatlevel.
Ja.
In plaats van dat er van bovenaf naar een stad gekeken wordt. En dat de stad slechts een kaartje is waar je wijzigingen
ja,
op maakt.
Ja, precies. Ja. Want ja, ook wanneer verkeersstudies beginnen, het idee was om de straten meer sneller te maken. Dus de mensen die werken over deze thema bij het begin waren mensen die werkt bij de watermanagement. Want water moet flowing en verkeer is hetzelfde. Maar dat is niet een goed idee van verkeer. Verkeer is niet, een straat is niet alleen iets dat moet sneller en fluid zijn. Het kan conflict ook hebben. En mensen die stoppen en praten met elkaar. En niet alleen auto's die snel gaan. Ja. Mm-hmm. En het is niet alleen een kaartje in de stad. Een stad is de mensen die daar wonen en ook de dieren die daar wonen, de natuur die daar is en de sociale interactie die daar kunnen zijn. Ja.
Hoewel kinderen nog niet mogen stemmen, hebben zij wel degelijk een stem. Kinderen hebben een andere kijk op de dingen die er in de stad gebeuren, omdat ze de stad op een andere manier beleven. Om dat perspectief ruimte te bieden, beschikt de gemeente Amsterdam over een kinderraad die ideeën brengt om Amsterdam veiliger, groener en begaanbaarder te maken voor kinderen. Mijn mederedacteur Momo Schaap en ik trokken afgelopen woensdag erop uit om een aantal van die kinderen uit de kinderraad voor hun raadsvergadering te spreken.
Emmerans, waar staan we nu?
Wij staan nu, Momo, bij het gemeentehuis van Amsterdam. Het is woensdag 12 februari en wij gaan zo meteen de kinderraad leden interviewen.
Wat is de kinderraad?
De kinderraad is een orgaan dat de gemeente van Amsterdam in het leven heeft geroepen om de stem van het kind te representeren. En het is eigenlijk, nou, het functioneert bijna hetzelfde als de volwassenen gemeenteraad. Ze bespreken namelijk problemen die zich voordoen in de stad en kijken daarnaar vanuit het perspectief van een kind of een jongere en brengen daar dan vervolgens een advies over uit. En dat advies dat gaat dan naar de volwassenengemeenteraad en naar alle wethouders die daar verbonden zijn. En onderdeel van de kinderraad is ook de kinderburgemeester, maar die gaat ons niet te woord staan. vandaag.
Het ligt allemaal politiek gevoelig wat we willen weten.
Ja. Maar we gaan wel 6 andere kinderen uit de kinderraad spreken. En zij gaan ons vertellen wat ze precies doen en wat ze belangrijk vinden. En ja, waarom het eigenlijk belangrijk is dat de stem van het kind in Amsterdam wordt gerepresenteerd.
En we gaan dan straks dit gebouw binnen. Wist je trouwens, Emmeraans, dat de Stopera niet een samenvoeging is van stadhuis en opera, zoals ik dacht. Maar voortkomt uit de protestbeweging Stop Opera. Wist je dat?
Nee, dat wist ik niet.
Iedereen vertelt altijd het andere.
Ik heet Max, ik ben 11 jaar en ik vertegenwoordig het stadsdeel Noord.
Ik ben Anwar, ik ben 10 jaar en zit in het stadsdeel Oost.
Zouden jullie misschien kort kunnen vertellen wat de kinderraad precies is?
De kinderraad is eigenlijk een deel uit Noord, uit heel Amsterdam. In elk stadsdeel komen 2 kinderen en die komen dan bij elkaar. En daar vergaderen ze dan over wat willen we veranderen in Amsterdam, wat willen we verbeteren. Dus eigenlijk, we beslissen over Amsterdam en dan met kinderen. Mm-hmm. Ja.
Oké, en zou even jullie kunnen vertellen waarom het eigenlijk belangrijk is dat gebeurt? Dat kinderen mee kunnen besluiten?
Nou, misschien komen de kinderen dan op een idee waar ze eerder nog niet van hebben gehoord en dan het is ook fijn om iemand anders stem te horen en dan komen ze misschien daardoor op een idee op het misschien hetzelfde op misschien veranderen ze het een klein beetje en dan is dat een goed idee geworden.
Mm-hmm. Ik heet Mira, ik ben 10 jaar oud en ik vertegenwoordig het stadsdeel Centrum.
Ik ben Juna, ik ben 10 jaar oud en ik vertegenwoordig stadsdeel West.
Oké, dank jullie wel. Zometeen is er een vergadering van de kinderraad. Zouden jullie misschien kort kunnen vertellen wat dat precies is?
Een vergadering is zeg maar dat we over één bepaald onderwerp, daar hebben we dan 4 vergaderingen over. En dan gaan we daarover praten en dan gaan we oplossing bedenken hoe het beter kan in de stad. En nu is het onderwerp jonge mantelzorgers. Mm-hmm. En dan gaan we het daar dus over hebben. En dan ook, eerst kijken we naar het probleem en dan kijken we naar oplossingen.
Ja, en op een gegeven moment als we de oplossing hebben gevonden na de 4 vergaderingen, dan gaan we onze plannen zeg maar tonen aan de wethouder.
Oké, dus jullie vergaderen over een onderwerp. Mm-hmm. Dan kom je tot oplossingen, misschien ook wel tot nieuwe problemen. Yeah. En dan schrijf je dat om tot een advies. Mm-hmm. Want hebben jullie voorbeelden van dingen die jullie bespreken?
Nou, we hebben 3 of 4 thema's in een jaar. En dan hebben we 12 bijeenkomsten. We zijn nu bezig volgens mij met mantelzorg. Ja, met mantelzorg. En vorige keer hadden we het over armoede en bijles. En dat kinderen dan bij armoede en bijles niet in armoede leven en bijles nodig hebben, maar dat dan niet kunnen betalen. Mm-hmm. En daarom kwam er dus Wijs Bijles langs en die vertelde: wij zijn aan het zorgen dat op scholen, als 1 iemand betaalt, 2 kinderen bijles krijgen. Dus eigenlijk dat een gratis bijles voor de arme kinderen.
Dat is dan een advies wat jullie uitbrengen?
Ja, dan brengen we advies uit bij de Raad van Amsterdam, maar dan de oudere raad. Mm-hmm. En die maken er dan een plan van en dat vertellen ze door aan de wethouders en de burgemeester.
Mag ik je vraag stellen, moeten jullie daar dan over stemmen?
Soms stemmen we, maar we doen voornamelijk gewoon bespreken. En dan komen we uiteindelijk samen altijd wel samen op een plan. Het mantelzorgthema houdt een beetje in. We hebben eerste vergadering, dan komen we in mantelzorg. Wat is mantelzorg? Wat doe je als je mantelzorger bent? Dan de tweede vergadering denken we van, wat zijn de problemen bij mantelzorg? Dan gingen we tijdens de derde vergadering bij mantelzorg gingen we dus naar Markant. En daar interviewden we dus 4 jonge mantelzorgers. En dan bij het vierde denken we van, wat zijn de oplossingen? Hoe kunnen we een goed advies uitbrengen bij de oudere raad?
Ja, waarbij dan de ervaring van jongeren of kinderen wordt meegenomen.
Zeker.
Ja. Oké. Okay. Het klinkt alsof jullie echt heel waardevol werk doen. Voelt dat zo? Of niet?
Niet altijd.
Nee? Nee? Waarom niet?
We zijn vooral de ideeënbedenkers en de oudere raad en de ambtenaren, die werken het vooral uit.
Oké.
Okay. En we...
Ja?
Ja, het is eigenlijk gewoon... Ja, het is wel goed hè, voor onze leeftijd al, alleen het is eigenlijk gewoon het eerste stapje pas.
Mm-hmm.
Ik ben Vita, ik ben 12 jaar en ik kom uit de stad Heel Oost.
Ik ben Kate en ik ben 10 jaar en ik ver... vertegenwoordig stad Heel Zuid.
Ja. Jullie bespreken verschillende thema's tijdens de kinderraad.
Ja.
Zijn er specifieke thema's die jullie belangrijk vinden?
Ja, ik denk armoede vooral. Omdat armoede kan, zeg maar, je vaak heel veel onzekerheid geven. Omdat je denkt, oh, diegene mag dat, maar ik kan dat niet. Zelfs bij schooluitjes. Dan ga je op schooluitje en dan kan je ouder het niet betalen. Dat vooral. En dan vooral ook, dan is het meestal wel opgelost, maar dan voelt het kind zich toch niet fijn. Omdat, omdat iemand anders het moet betalen, dat soort dingen.
Mm-hmm.
Dus hoe je daar dan mee omgaat, lijkt me best wel lastig. Dat vooral.
Ja. En hebben jullie het thema al besproken?
Inderdaad? Ja.
Oké, okay, en hoe ging dat?
Nou, eigenlijk best wel goed. We hadden bedacht dat het misschien een goed idee was om een soort van huis, clubhuis.
Buurthuis.
Ja, buurthuis, clubhuisachtig iets te maken waar allemaal kinderen kunnen komen, leuke activiteiten kunnen doen. En als het goed is ook niet alleen kinderen die in armoede zitten, mm-hmm. maar eigenlijk iedereen, zodat het...
Het gewoon voelt ja, als gewoon, een soort thuis.
Ja, niet alsof het iets heel alleen voor kinderen met armoede, zodat je misschien je toch nog wel fijn voelt op de een of andere manier. Met allemaal leuke activiteiten en spelletjes, dat soort dingen.
Ja, dus dat is eigenlijk best wel een concreet advies wat jullie geven.
Ja.
En jij? Wat vind jij belangrijk?
Ja, ik vind vooral gevoel heel belangrijk. En dat je dan niet hele erge dingen in je leven meemaakt waar je dan ook een trauma aan hebt. Dat vind ik dan belangrijk, dat je dan gewoon rustig eigenlijk gewoon een leuk leven leidt. Nu hebben we bijvoorbeeld het onderwerp mantelzorg. Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld als je een mantelzorger bent, een jonge mantelzorger, dan ben je iemand van 0 tot met 21. En die heeft dan iemand in je familie die is, heeft bijvoorbeeld een beperking of heeft kanker. En dat is dan 3 maanden is dat behoudend. En dan ben je eigenlijk een jonge mantelzorger als je bijvoorbeeld meer klusjes doet, als je je zorgen maakt. Als je gewoon niet zorgen mist. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook bij het onderwerp armoede. Dan bijvoorbeeld dat je dan gewoon een oplossing hebt. Dus dan niet een oplossing, maar dat je dat elk jaar bijvoorbeeld een formulier wordt gegeven in elke deur. Dat je dan gewoon iets opschrijft wat je dan voelt, schaamte of zoiets. En dat je dat dan gewoon met iemand mag delen. Gewoon dat blad geeft en allemaal dat soort dingen.
Ja, dus dan creëer je eigenlijk ruimte voor dat gevoel.
Ja.
En jij had het over mantelzorgers. Jullie zijn laatst op een soort op bezoek geweest, toch? Bij mantelzorgers. Ja, hoe was dat?
Nou, daar hebben we ook een soort interview gegeven met 4 jonge mantelzorgers.
Ja, eigenlijk allemaal mensen met allemaal een ander verhaal. Maar toch sluit eigenlijk bij elk verhaal wel hetzelfde aan. Dat ze zich vaak
zorgen misten.
Ja. En eigenlijk dat. En dat ze eigenlijk... wouden dat die zorg eigenlijk weg was. En toen hebben we eigenlijk naar iedereen's verhaal geluisterd. En dat was eigenlijk best wel mooi om te horen.
Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ik vind dus vooral armoede
armoede heel belangrijk. En Amsterdam is nu altijd heel veel betegeld, altijd langs de grachten. Het moet wat groener, er moet een heel groot park bij. Een soort van Central Park zoals New York.
Oké, ambitieus. Dus jij vindt de vergroening van de stad belangrijk en kijken hoe we armoede kunnen aanpakken.
Ja, dat vind ik vooral.
Oké, en jij?
Ik vind het hetzelfde, alleen ik vind het ook belangrijker dat de wegen wat veiliger worden. Ik heb wel vaker gehad dat die fat bike langs me crossen en dat ik bijna omval.
Ja. En heb je een idee hoe je dat zou kunnen oplossen?
Fat bikes verbieden.
Oké.
Okay. Dat is dan op het laatste, als ik eerder idee.
Als niks anders meer gaat, dan moeten we het gewoon verbieden, ja, zeg je. Ja.
Ik vind persoonlijk klimaat heel belangrijk in de stad. En ook armoede, dat was het vorige onderwerp. Maar nu vind ik denk ik ook verkeer heel belangrijk, dat het veiliger wordt in de stad.
Ja, ik vind ook dat er een schone stad met veel groen en ook veel plek om te spelen en zo. Armoede vind ik ook heel belangrijk en ja, eigenlijk ook wel verkeer en zo.
Zijn er ook dingen die waarvan je eigenlijk heel graag zou willen dat het... dat het verandert in de stad, maar waarvan je weet dat het misschien niet zo snel te realiseren is? Als je alles zou mogen veranderen aan Amsterdam?
Goeie vraag.
Net noemde Max al dat hij een park zo groot als Central Park zou willen hebben.
Ja, sowieso. Ja, gewoon heel veel groen. Ja. Met gewoon heel veel plek om te spelen en zo. En dat er gewoon geen geld aan vast zit of zo. Snap je dat? Ja, nou ja, want kinderen hebben wel gewoon een plek nodig om te spelen. En het is ook gezond om wel eens buiten te zijn. Dus.
Ja. Je had het net ook over speeltuinen. En dan ik ben zo iemand die al een hele tijd niet meer in een speeltuin heeft gezeten. Maar ik ben benieuwd, want hoe gaat het met de speeltuin in Amsterdam? Wat kan er beter?
Ik denk dat het op zich wel goed gaat met speeltuinen. Maar ook wat meer speeltuinen van nu. Wij zijn nu al 10. En ik denk dat meer speeltuinen gewoon leuk zijn voor jongere kinderen tot 7 of tot 5 of zo. En dat er ook wat meer speeltuinen komen die ook voor ons nog leuk zijn.
Wat serieuzer, ja. Een beetje.
Gewoon dat we echt ook, ja, ik weet niet hoe dat er dan zou moeten uitzien. Maar dat we er iets op bedenken dat het wat minder speels, maar wel dat je nog kan spelen, zeg maar, in de speeltuin.
En mag ik nog iets vragen? Denk je, want je had het net over de ouderenraad. Denk je dat jullie andere dingen zien of vinden dan die ouderen die daar zitten?
Zeker, want wij denken nog jong na. Wij denken over de toekomst. Hun denken vooral, hoe kunnen we het nu verbeteren? Hoe kunnen we het nu doen? Maar wij denken ook soms, als we nu in het nu leven, wat kunnen we dan ook verbeteren in de toekomst?
Ja. En ook het hele leven nog voor je ligt.
Ja.
Dus misschien eerder denkt in een soort duurzamere oplossingen dan nu iets veranderen.
Ja, eigenlijk dat. Ja.
Oké. Okay.
En de ouderraad heeft meestal veel ook meer techniek. En de kinderen denken meer aan groen, iets anders. Ja.
Onderwijs misschien ook wel?
Ja, zeker. Wij denken ook meer aan onderwijs dan de ouderraad, maar die denken er ook wel echt over na en wij denken er over na. Dus dat is een beetje 50-50.
Ik loop met 1 been op de stoep en 1 been in de goot. En als ik dat niet doe, dan ben ik morgen dood. Ik kom er niet vanaf, ik baal er wel eens van. Ik weet alleen maar dat ik het niet laten kan. Met 1 been op de stoep en niemand die het weet. Ik schaam me er een beetje.
Na de kinderraad deed ik met Michaela een rondje Waterlooplein. En bij de Stopera stonden we even stil. Om het te hebben over de ruimte die kinderen steeds meer proberen op te eisen.
We staan nu bij de Opera in Amsterdam. En ik was hier in juli voor een kleine kinderdemonstratie. Dat was om te vragen Asma en de ambtenaren voor meer plekken om te spelen buiten. En nu het is leeg, het is winter, het is koud, maar ik was hier 10 minuten ago en was ik hier een kind die was spelen hier in deze ronde ding hier in de plein. En ik dacht, oh, ik kan zien dat kinderen kan zo goed spelen met niks. Weet je, alleen met de milieu dat is rond de kind. Mm-hmm. Het is ook een speeltuin. Kinderen hebben geen nodig van een grote speeltuin met moeilijke dingen. Het is zo makkelijk om te spelen. En ook hier in juli met de kinderen. Zij hebben een speeltuin creëren hier met kleuren en dingetjes om te spelen samen. En het was zo mooi om te zien. En ook voor de ambtenaren die hier waren. Om te komen en praten met de kinderen over wat is belangrijk voor een speelplek. Ja.
Ja, want dat was een protest over door kinderen.
Mm-hmm, ja.
Voor speelruimte voor kinderen.
Ja, precies. En het was georganiseerd bij WUSAU. Dat is een organisatie voor kinderen. En het idee was om meer speelplekken te creëren, maar ook voor een speelplek te keren ook op de straat. Niet alleen in een separated plek, weet je wat ik bedoel?
Ja.
Maar ook voor minder auto, minder, minder danger.
Gevaar?
Gevaar, ja, minder gevaar op de weg. En het was interessant en de ambtenaar Marouk, ik denk het de naam is, van spelen en buitenplekken. Hij was hier en hij vraagt om de kinderen om te ontmoeten nog een keer voor een rondje te maken in Amsterdam. Zodat hij kan zien door de ogen van de kinderen. Mm-hmm. Het was mooi.
Dan gaan we nu luisteren naar een column van Jens Roemens.
De column heet In de ogen van een kind. Maar wie stond in de Marie-Henriette-Allain, Zevenhoogte, Antwerpen? Die straat was toen een korte brede straat die de Italië-lijn met het stadspark verbond. Het eerste wat bij de aankomst in het stadspark aan de toeschouwer werd opgedrongen, was het grote en dramatische oorlogsmonument. Ofwel, de finishstreep. Want voor een vijfjarige versie van mezelf was het openzwaaien van de voordeur het startschot voor een race naar dat monument. Ik herinner mij de ruwe ondergrond van het trottoir waarover de stipwieltjes denderden, de gebeten grip waarmee ik het stuur omklemde en de verbazing over hoe ik altijd sneller was dan mijn tegenstander, namelijk een van mijn ouders. De eerste helft van de race was een rechte lijn tot aan het halt houden bij de autoweg. Eens overgestoken restte mij enkel nog de traversie van de esplanade om dan zo snel mogelijk het bronzen beeld te bestijgen dat fier op zijn kloeke sok opreikte. Ik moest dan ook snel wezen voor ik werd teruggefloten door mijn moeder, omdat anders zogezegd een alarm zou afgaan. Het was pas jaren later dat ik de listigheid van deze ouderlijke ingreep doorzag. Als hyperenergiek kind was buitenspelen op straat zowat de enige manier waarop ik mijn tijd in het weekend, vakanties en tussen school en avondmaal overbrugde. Al helemaal toen we niet veel later naar een dorp buiten de stad verhuisden. De stad waarin het huis stond, de straat waarin het huis stond, was op het eerste gezicht behoorlijk saai. Ze was lang, doodlopend, dus weliswaar met weinig verkeer en geflankeerd door een klein strookje gras en vervolgens het voetpad. Wij woonden precies in het midden, waardoor we waren aangewezen tot de betonvlakte direct voor ons. En toch heb ik hier met mijn vriendjes in de straat vakantiedagen, zomers en opgeteld misschien wel maanden gespeeld. Maar het spelende kind vandaag de dag is bijna volledig uit het straatbeeld verdwenen. En dat is niet alleen in de steden zo, waar de verkeersdrukte is toegenomen, maar waar tegelijkertijd de infrastructuur een stuk veiliger is gemaakt. De zogenaamde autoluwe speelstraten en de straten in de wijk vertonen weinig teken van leven. Ondanks dat er nog generaties kinderen in die provinciale straat van mij woonden, bleef het er na ons uittreden oorverdovend stil. Wat is er gebeurd? Waarom is het contrast met een dikke 10, 15 jaar geleden zo schril? De oorzaak is niet eenduidig. Alternatieven met een sterke bevredigingskracht, zoals haarfijn uitgewerkte speltjes op tablets of spelcomputers, maken de soms gordroge straten minder aantrekkelijk. Kinderen die als kopie van hun ouders opgeblazen agenda's hebben met sporttrainingen, bijlessen en weet ik wat allemaal. Of tot slot, tenminste zichtbare, misschien de optimalisering van ruimtelijk gebruik. De notoire hyperefficiëntie van Nederland, waar Nederland mee naar de kroon steekt, noopt haar buitenspelende kinderen naar de daartoe aangewezen plekken. Gelukkig zijn het er wel een paar in Amsterdam. Ik heb het dan over speeltuinen. Maar de straat, die oefent nu louter nog haar functie als verkeersader uit. Neem daar nog eens de huidige paradox van veiligheid in mee. Die stelt dat, ofschoon de straten nooit veiliger zijn geweest, het wantrouwen van ouders stratosferische hoogtes heeft bereikt, wat heeft geleid tot het obsessieve surveilleren van hun kinderen via apps. En zo, als met enkele zwaaien van een toverstaf, verdwijnen spelende kinderen op straat. Is het dan niet beter zo, dat kinderen alleen nog op geëikte momenten en plaatsen spelen? Het is wel zo overzichtelijk. Een overzichtelijkheid die onze controle verschaft tijdig te interveneren bij aanstaande stommiteiten van een kind. Toch moeten we stilstaan bij welke baan we daarmee bereiden voor volwassen wordende mensen. De kracht van de straat ligt in de spontaniteit en in haar immer weer hernieuwd doel. En dat is een proces waar juist niet bij ingegrepen kan worden, per definitie. In een van Kafka's korte verhalen beschrijft hij hoe een filosoof compleet gebiologeerd raakt door de ronddraaiende tol van de kinderen op straat. In zijn overtuiging dat het begrijpen van iedere kleinigheid leidt naar een begrip van het algemene, tracht hij het magische tollen te vatten. Gefascineerd pikt hij de draaiende tol op, alleen om zijn hooggespannen verwachtingen te zien omslaan in een deceptie met het levenloze ding in zijn hand. Ik zou zeggen, stuur die kinderen weer lekker de straat op. Laat ze zich vervelen en aanschouw het schone dat daaruit ontstaat. Of met Spinvis gesproken, erf de ogen van je kind, kijk erdoor.
In Amsterdam bezetten kinderen zowel letterlijke als figuurlijke ruimte. Letterlijk zijn ze aanwezig in parken, speeltuinen of in de bakfiets van hun ouders. Figuurlijk symboliseren kinderen de toekomst van de stad. Net als ouderen die op hun beurt het verleden representeren, breken zij met de tijd van efficiëntie, snel, sneller, snelst in het hier en nu. Daarmee vertegenwoordigen ze de veranderende identiteit van Amsterdam, waar waarden als duurzaamheid, inclusiviteit en creativiteit worden gecultiveerd. Hun aanwezigheid in het stedelijke landschap weerspiegelt de toewijding aan progressief en divers samenleven. En dat sprankje voorstellingsvermogen, of toekomst, is hard nodig, willen we kinderen niet uit het stedelijk straatbeeld zien verdwijnen. In deze uitzending van Radio Swammerdam luisterde je naar Michaela Grasso, Research Fellow bij het Urban Cycling Institute, die de intersectie beschreef tussen mobiliteit, afhankelijkheid en levensfases in Amsterdam. Maar je luisterde ook naar de stemmen van 6 kinderen uit de kinderraad van gemeente Amsterdam, namelijk Max, Anouar, Mira, Yuna, Kate en Vita. Ik wil Momo Schaap bedanken voor zijn ondersteuning bij het maken van de reportage, Carmen van de kinderraad en Jens Rummens, die net zijn prachtige column voorgelezen heeft. Lijkt je dit trouwens ook wel wat, zo op je vrije zondagochtend, in een radiostudio zitten en reportages maken over van alles en nog wat? Tot 1 maart kan je je motivatiebrief voor het radioredacteurschap opsturen naar redactie@radioswammerdam.nl. En dit was het dan voor vandaag. Tot je sprak Emerans Kaptein. En voor nu wens ik u een fijne zondag en tot volgende week bij Radio Swammerdam.